Zondagmiddag van 2 tot 3 uur op Golfbreker Radio. Een prettig te beluisteren programma over religie en levensbeschouwelijke onderwerpen.
Goedemiddag luisteraars, u luistert weer naar een nieuwe uitzending van Radio Kick, het programma Luidruchtig, Rolinka in gesprek met vanmiddag niet één, maar twee mensen, met Jannes Oosterveld en zijn moeder Jeannette Oosterveld, die vanmorgen vanuit Drenthe, vanuit de mist, hier helemaal naar Amersfoort zijn komen rijden. Hartelijk welkom in mijn programma. En wij zitten hier om met Jannes en zijn moeder, maar met name met Jannes, in gesprek te gaan over zijn boek wat hij geschreven heeft, wat heet Nicolai van Doorn. En daaronder staat Oscar. Jannes heeft dit boekje geschreven. Het is een verzameling van columns waarin hij zijn leven beschrijft. Een leven waarin hij met psychische problemen te kampen heeft. Ja. En wij gaan met elkaar in gesprek om dat eens te verkennen. Hoe dat is als je leeft met stemmen in je hoofd. En door diepe dalen kunt gaan, maar ook op hele hoge toppen kunt zweven. En wat dat met jouzelf doet, hoe je de wereld ziet en hoe dat voor jouw omgeving is. Welkom, Jannes.
Dank je wel.
Op de achterkant staat dat je in eerste instantie dacht dat het bij het leven hoorde.
Ja.
En wat was voor jou zo gewoon? En hoe ontdekte je dat het eigenlijk niet zo gewoon was?
Nou, ik weet nog heel goed dat ik mijn eerste stemmen begon te horen. Ik zat gewoon in de klas op school, op een middelbare school. En we waren een toets aan het maken. Dus het ging ook weer weg. Dus ik denk, nou ja, het zal wel horen. Ik was wel even verbaasd, maar ik gaf er niet zoveel aandacht aan. En die stemmen die kwamen steeds meer terug later. En totdat ze echt gewoon continu er steeds waren. En dat ik op televisie een keer een interview zag met iemand die ook stemmen hoorde. En toen kwam er ja, ook wel een beetje schaamte ook wel. En het besef dat je wel anders was dan je schoolvriendjes en vriendinnetjes.
Ja. Want voor degene die dat dus niet horen stemmen, hoe klinkt dat? Alsof je naar de radio luistert in je hoofd? Of kun je dat omschrijven?
Nou, alsof er gewoon iemand tegen je praat. Alsof iemand je roept, weet je wel. Soms zeg je gewoon Jannes. En dan, maar ook gewoon korte zinnetjes van ja, je hoort ons niet of je ziet ons niet. Hele rare dingen.
Ja, en heb je daar dan gesprekken mee?
Ja.
En is dat bijvoorbeeld als we dan Jannes zien lopen, dat hij opeens hardop praat? Of hoe ziet dat
nou,
eruit?
Ik let wel op wanneer ik hardop tegen mijn stemmen praat en wanneer niet. Ik doe het meestal alleen. Dan praat ik hardop. En als ik gewoon over straat loop, dan praat ik in mezelf. En dan merk je wel dat ik een beetje afwezig ben.
Ja.
En eigenlijk met andere dingen bezig ben waar je anderen niet zo goed de vinger op kunnen leggen. Ja.
En ik zie jou, je moeder knikken. Dat herkent u,
ja,
dat beeld?
Ja.
Want hoe was het voor u toen dat eigenlijk duidelijk werd dat Jannes stemmen in zijn hoofd hoorde? En dat, ik kan me voorstellen, ook best wel eens angstig is geweest voor je in het begin.
Ja.
Ja. Hoe ontdekte u dat? Hoe merkte u dat?
Nou, het heeft een hele tijd geduurd, hè, voordat dat naar buiten kwam. Want wat hij vertelt, toen was hij 13, 14, toen hij zelf ontdekte dat hij dus iets had. En ja, het ging toen niet goed met hem. Maar ik had niet in de gaten dat het daarvan was, omdat ook in die tijd mijn broer verongelukt was. Dus ik dacht dat hij in een soort rouwperiode zat.
Ja.
En hij is ook bij hulpverleners geweest en die hebben het toen ook niet naar boven gekregen. En ja, dus dat heeft een hele tijd geduurd. Hij was een jaar of 26 toen wij hals over kop, maar dat we gezegd hebben van in een weekend van nou wacht niet eens tot maandag. We gaan nu naar de huisartsenpost en toen is er iemand van de GGZ gekomen. En die heeft hem de vraag gesteld, maar ik was echt perplex dat ze zo'n vraag stelden.
Ja.
Ik denk, hoe kom je erbij? Maar hij zei wel ja. Maar dus dat, toen was het bekend.
Toen was maar dat heeft in mijn hele snelle rekening bijna 10 jaar geduurd.
Ja, langer hè?
Ja.
Langer dan tien jaar. Ja.
Ja.
Hoe is dat voor jou geweest? Dat niemand eigenlijk snapte wat er met jou gebeurde. Kun je dat uitleggen?
Nou, eenzaam. Maar het werkt ook omgekeerd. En jij begrijpt die andere mensen ook niet om je heen. Dus daardoor voel je je alleen, somber. En het is ook goed dat om te vertellen dat... Ik heb gewoon al heel vroeg gemerkt dat als ik iets liet merken van mijn ziekte, van mijn aandoening, hoe je het noemen wil, dan werd daar heel raar op gereageerd. Dat begrepen mensen niet. Dus het was ook voor mij een extra reden om het te verbergen.
Ja.
Om toch een beetje begrepen. Maar het was een hele eenzame periode waar somberheid de boventoon voerde. Weinig interesses in dingen.
Ja.
Heel erg in mezelf. Maar... een hele vervelende periode.
Ik probeer het me voor te stellen. En dat is natuurlijk heel, heel lastig, omdat ik het niet heb. En terwijl andere mensen wel kunnen relateren aan een gevoel van eenzaamheid of onbegrepen voelen. En wat er dan in mij opkomt... Is dat ook in die periode geweest dat je bijvoorbeeld heel veel in gesprek ging met de stemmen? Haalde je daar misschien gezelschap uit? Of is dat een hele rare gedachte die ik dan heb?
Nee, dat is op zich niet zo'n rare gedachte. Nee, dat klopt. Ik denk dat kijk, ik heb die columns geschreven onder een pseudoniem, Nicolai van Doorn. Ik denk dat, ik zeg ook in het boekje dat dat mijn vriend is.
Ja.
En dat is wel zo ontstaan. En ik heb in die tijd inderdaad echt banden met mijn stemmen opgebouwd.
Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Want als ik het boekje ook lees, en ze hebben ook gesprekken met elkaar. En er staat in een van die columns, dat vond ik wel leuk om te lezen. Van nou, ik ben nu 18, ik ga een sigaret roken. En de ene stem die had er wel zin in en de andere stem vond het niet erg. Nee. Die vond het wel goed.
Ja.
Dus dan lijkt het net of je daar met z'n drieën je eerste sigaret zit te roken.
Ja.
Tenminste, als je het opschrijft, heel beeldend. En het maakte mij wel aan het glimlachen. Ik denk, dat is ook nog een manier. Heb je dat zelf ook zo ervaren? Dat je echt in overleg zit van, nou weet je wat, dan ga ik dus nu het pakje Marlboro kopen.
Nou, je hebt niet echt... Overleg, dat vindt gewoon plaats in je hoofd, weet je.
Ja.
Daar heb je geen controle op. Je kan niet zeggen... Nee. Zeggen van, ik ga dat eens even met mijn stemmen overleggen. Ze zeggen gewoon er wat van. En de een vindt het dan goed. En de ander vindt het wat minder goed. En op basis van wat je zelf eigenlijk vindt, probeer je dan een keuze te maken.
Ja. Want dat is een vraag waar we zo meteen ook op doorgaan. En hoe groot ben jij zelf ten opzichte van de stemmen die je hoort? Hè? Waar is de grens tussen Jannes en de andere stemmen? Of is dat een grens die heel vaag is? Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. We gaan eerst even naar muziek luisteren. Jij hebt prachtige muziek uitgekozen. En het is zondag, dus we mogen best... Halleluja horen. Wil jij zelf vertellen waarom jij juist dit nummer hebt uitgekozen?
Ik heb niet. Ik vind dit gewoon een heel mooi nummer. En als ik dit nummer hoor, dan denk ik aan de dingen die goed zijn gegaan in mijn leven. Het zijn er niet erg bijzonder veel, maar dat, zoals de uitbrengen van het boek, daar vind ik dat. Daar moet ik altijd aan denken als ik dit nummer hoor.
Dat was een halleluja-ervaring.
Ja.
Ja. We gaan luisteren naar Lisa Loijs. Halleluja, origineel van Leonard Cohen.
I heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. the baffled king composing hallelujah. Strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew.
Halleluja, van Lisa Loijs. Tegenover me zitten Jannes en Jeannette Oosterveld. En dat is geen echtpaar, maar dat is een moeder en een zoon. En Jannes heeft een prachtig boekje uitgegeven, columns, onder het pseudoniem Nicolai van Doorn. En het boekje heet Oscar. Je mag me eens eventjes de titel uitleggen. Wie is Oscar?
Oscar is een stem in mijn hoofd. Die, ja, ik geef sommige stemmen, heb ik in de loop der jaren namen gegeven. Nicolai onder andere is een goede stem. En Oscar is het tegenovergestelde. Die zet mij aan tot dingen die ik eigenlijk, waarvan ik zelf wil dat ik ze weet dat ik ze niet zou willen, maar toch moet doen van hem.
Hoe werkt dat? Hoe doet Oscar dat? Bedreigt hij of is hij dreigend?
Hij gaat. Het is een hele dreigende taal. Hij zegt dan: als je dat en dat niet doet, dan gebeurt er dat en dat en dat en dat. En als er dan iets soortgelijks dan ook echt in je omgeving gebeurt, dan ga je denken dat dat echt zo is.
Ja.
Dus dan ga je. Niet zo snel denken van ik moet niet luisteren, ik moet dat doen. Dus dan doe je wel eens dingen waarvan je zegt dat het jammer is dat het gebeurd is.
Kun je een voorbeeld noemen van zoiets, van een opdracht van Oscar die eigenlijk niet goed voor jou was?
Dingen stelen.
Ja, dat is inderdaad niet zo netjes.
Nee.
Nee.
En dat vind ik ook echt. Spijt heb ik. En spijt is niet het juiste woord. Want ik kan daar eigenlijk niet zoveel aan doen. Omdat zij allemaal verbanden gaan leggen met dingen die gebeuren. Weet je?
Ja.
Ik bedoel, als jij gewoon gaat denken dat 9/11 jouw schuld is en dat ze op zoek zijn naar jou. Dan, dat soort dingen.
Dat is ook een gedachte die je hebt gehad?
Ja.
Dat is nogal wat.
Dan is dat heel moeilijk om mee te leven.
Dat kan ik me heel goed voorstellen.
En dan is het ook heel verleidelijk om toch maar iets te stelen om dat gevoel niet te krijgen. Het is niet goed. Het is gewoon heel jammer dat het gebeurd is.
Ja. Want hoe is dat voor u? Want hij komt dan misschien thuis met iets waar hij niet voor betaald heeft, om zomaar te zeggen.
Ja, dat hebben we in het begin natuurlijk niet in de gaten gehad.
Nee.
Dat is pas later naar voren gekomen. Toen wisten we ook nog niet eens waarom hij dat allemaal deed. Dat is pas weer later naar buiten gekomen.
Ja. Want heeft u wel eens zorgen gehad? Want Jannes vertelt nu over Oscar. En iets stelen is één ding. Maar heeft Oscar bijvoorbeeld wel eens jou de opdracht gegeven dat je jezelf of een ander in gevaar brengt?
Maar niet per se een ander, meer mezelf, ja.
En op welke manier?
Dat ik er maar beter mijn einde aan kan maken.
Dat is nogal definitief. En dat is ongetwijfeld ook iets waar u wel eens mee te maken heeft gehad dan. Of vul ik het dan te veel in?
Ja, kijk, wij wisten al die tijd dat wat hij nu vertelt, wisten wij totaal niet wat er aan de hand was.
Nee.
Wat wij wel wisten was dat het niet goed met hem ging. Hij was al verschillende keren bij een psycholoog geweest. Het is er nooit uitgekomen, want op de een of andere manier vertelde hij dat niet of mocht hij dat niet vertellen.
Ja.
En hebben zij nooit de vraag gesteld van hoor jij stemmen?
Ja.
Pas toen die vraag gesteld werd, kon hij gewoon ja zeggen.
Ja.
En toen was het klaar. Maar ik heb mij altijd zorgen gemaakt, ja. Dat wat er met hem aan de hand was en gevraagd is wat er was, maar hij zei het nooit, hè.
Want u zei...
dat was dus het moeilijke. En je zag ook allemaal dingen, zoals zijn opleidingen, die begonnen hartstikke goed. Het is een intelligente jongen. En op een gegeven moment ging het helemaal mis en dan haalde hij het allemaal net niet. Alsof het niet mocht, alsof hij het van zichzelf niet mocht halen. Zo kwam het op mij over.
Ja. En is dat terecht wat je moeder zegt? Was dat ook zo? Als het einde in zicht kwam dat je dacht, van, nou, dit is te mooi om waar te zijn met je opleidingen?
Nou, dat weet ik niet. Het is... gewoon door die problemen kon ik gewoon niet goed functioneren.
Nee. Maar het gaat dus een hele tijd goed. En dan aan het eind, als misschien de druk groot genoeg is.
Ja.
Want dat is meestal aan het eind van de opleiding. Dan moet je het laten zien, zeg maar.
Ja, maar ik ben niet heel ver in de opleiding gekomen. Ik ben... Steeds het eerste jaar, dan haalde ik het niet. En dan ben ik gewoon een nieuwe opleiding gaan zoeken. In plaats van het probleem wat je had te vertellen.
Ja. Hoe is dat voor jou geweest? Ja. Dat je zo steeds van school, naar opleiding zwierf?
Ik vond het heel moeilijk. Ook omdat ik aan mijn broertje en zusjes zag dat zij het wel allemaal deden. Dus ik vond mij echt wel, begon mij gewoon minder te voelen.
Ja.
Ik werd er gewoon somber van.
Ja, nou, dat kan ik me best voorstellen. Je ziet bij anderen hoe het leven loopt en je ziet bij jezelf dat het elke keer stokt op een of andere manier. Want dat staat ook in het boekje, het horen van stem is één ding. Maar er zitten heel veel zaken nog bij. Je hebt ook verschillende manies. Ik heb gelezen over een hypomanie, nog nooit van gehoord. En de depressiviteit die erbij zit. De somberheid, daar hebben we het ook al een aantal keer over gehad. En ook het hanteerbaar houden van die stemmen die je hoort. Is er voor jou een duidelijkheid waar jij als Jannes zit ten opzichte van datgene wat in jouw hoofd om je heen beweegt? Is dat voor jou helder?
Nee. Ik vind het soms moeilijk onderscheid te maken, weet je wel. Dan denk ik dit echt. Wat vind ik daarvan? Is dat niet een stem die dat vindt? Ik vind dat heel moeilijk.
En wat doet dat met jou?
Nou, niet zo gek veel of zo. Ik heb mijn stemmen en dat soort dingen dus namen gegeven. Dus ik heb ze echt onderdeel van Jannes gemaakt.
Ja.
En dat geeft mij wel troost, zeg maar. Dat ze meebepalen wat ik ergens van vind. En,
je hebt ze zogenaamd geïdentificeerd, zoals dat heet. Ja. En dan worden ze misschien wat behapbaar of grijpbaar.
Ja.
Ja. We gaan langzaam naar het volgende liedje. En het is een nummer van Marco Bussato en het heet Niemand. En ik wil heel graag van jou weten wat dit liedje voor jou betekent.
Ja, zo was ik vroeger, dat ik echt nooit wat zei. En dat ik ook echt het gevoel had dat ik mijn familie en mijn vrienden eigenlijk helemaal niet nodig had. Ik had mijn stemmen en dat was meer dan zat en problemen. Nee, dit was al...
Dus dit liedje vertelt eigenlijk heel veel over Jannes.
Ja.
Ja, we gaan luisteren naar Marco Bussato die Niemand zingt.
Verborgen. Ik ben in mijn leven te dikwijls bedrogen. Ik ben door mijn vrienden te vaak voor gelogen. Dus hoef je van mij ook echt niets te verwachten. Mijn diepste gedachten die deel ik met niemand. Met niemand. Met niemand. Met niemand. Wat zijn er nog dingen die wil ik niet uiten? Die komen mijn leven maar niet.
Met niemand.
Marco Bossato met Niemand. Tegenover me zit Jannes en zijn moeder Jeanette. Jannes heeft een boekje geschreven, een verzameling columns, die een weergave zijn van zijn leven. En wat maakt zijn leven nou zo bijzonder om er columns over te schrijven? Nou, in mijn opinie zijn alle levens bijzonder genoeg om een column over te schrijven. Maar Jannes neemt ons mee in de wereld van de psychoses en de stemmen en de en sombere gedachtes. En dat is een wereld waar mensen zich snel van omkeren, van afkeren. En als ik goed naar de tekst van het liedje van Marco Borsato luister, dan spreekt daar ook een ongelooflijke eenzaamheid uit. En een terughoudendheid om te praten over wat je van binnen bezighoudt. En dat lees ik ook terug in die zin in je columns. Hij zegt, in mijn columns geef ik me bloot. Daar durf ik het te zeggen. En ik wil u vragen om te luisteren naar een column die Jannes nu zelf heeft uitgekozen om met u te delen. Jannes, leid hem maar in en lees hem maar voor.
Ja, dankjewel. Het is, het is een column over mijn eerste waangedachte. En die wil ik graag voorlezen. Maangoud, mijn eerste waangedachte. Mijn eerste waan kan ik mij nog goed herinneren. Ik zat in de bovenbouw van de lagere school. Ik was van school veranderd en had nog regelmatig contact met mijn vriendjes op de oude school. Eén vriendje betrok ik in mijn waangedachte. Dat wil zeggen, ik vertelde openlijk tegen hem de bijzondere hobby van mijn vader. Mijn vader, die vaak voor zijn werk van huis was, had namelijk volgens mijn gedachten een bijzondere hobby. Hij was een van de eerste amateurastronauten. Mijn vader was de tijd ver vooruit, want over enkele jaren is het zelfs mogelijk om als particulier een tijdje in de ruimte te bivakeren. Toen kon dat nog niet, maar dat ging er bij mij niet in. Ik geloofde er heilig in dat mijn vader astronaut was. En omdat mijn vader, die toen al een verantwoordelijke baan had, vaak van huis was, zou het best nog wel mogelijk kunnen zijn. Als mijn vader een paar dagen op reis was, was hij in mijn beleving in de ruimte. Pluto, Mars, Mercurius, het waren allemaal plekken waar mijn vader had kunnen zijn. Maar er was één plek favoriet en dat was de maan. Waarom weet ik niet, maar als ik me goed herinner was een goede reden dat op de maan maangoud te vinden zou zijn. Maangoud, volgens mij bestaat het niet eens, maar ik maakte mijn vriendje wijs dat mijn vader handelde in maangoud. Het zou in ieder geluk brengen. En dus was er veel vraag naar. Mijn vriendje destijds geloofde me en was zeer geïnteresseerd in een stuk maangoud. Of ik dat eens een keer mee kon brengen. Dat zou wel kunnen, dacht ik, en ik beloofde hem een keer maangoud te laten zien. Het probleem was echter dat wij in huis helemaal geen maangoud hadden. Met allerlei smoesjes hield ik mijn vriendje dagen, weken, misschien zelfs maanden aan het lijntje. Dan had mijn vader zijn hele collectie verkocht of was hij een tijdje niet naar de maan geweest. Bovendien zou op de maan het maangoud erg schaars zijn, noem maar op. Mijn vriendje geloofde me steeds als ik hem weer een teleurstelling moest verkopen. Dat bleef lang goed gaan, totdat mijn vriendje navraag ging doen bij onder andere zijn ouders. Nadat ik hem weer had teleurgesteld, kwam de confrontatie. Hij vertelde dat maangoud helemaal niet bestond en dat ik een potje zat te liegen. Ik kon het niet waarderen en werd boos. Hoe durfde hij mijn vaders hobby in twijfel te trekken? Er ontstond een woordenwisseling en niets en niemand werd bespaard. Ik zou een leugenaar zijn, een fantast, noem maar op. De ruzie kostte mij mijn vriendschap met hem. Echt waar, het is sindsdien nooit meer goed gekomen tussen ons. Nu terugkijkend kan ik er wel om lachen, toen niet. Het was een van mijn waangedachten die ik een tiental jaren met mij meegedragen heb. Nu weet ik zeker dat mijn vader geen astronaut is, maar een hardwerkende burger die een te drukke agenda heeft. Maar het was wel mooi geweest als het wel waar was geweest. Ik heb veel waangedachten gehad, daarover later meer. Die waangedachten vind ik het meest vervelend aan mijn ziekte. Want als je erover spreekt, word je vaak verkeerd begrepen en vinden ze je maar raar. Ik had me dan ook voorgenomen om na de ruzie nooit meer te praten over mijn gedachten. Puur en alleen om mij te beschermen tegen de boze kwade buitenwereld.
Dankjewel, Jannes. Het tovert een glimlach op je gezicht, ja. ook bij u.
Ja, ja.
Hoe komt het bij u over als je dit leest?
Ja, ik moet er hard om lachen natuurlijk.
Ja.
Ja. En we hebben het natuurlijk nooit geweten.
Nee.
Dus En ja, mijn man was wel vaak van huis, maar hij bleef geen dagen weg. Dus het is wel knap dat hij in die tijd iedere keer naar de maan is geweest.
Ja, ja. Want dat is een grote vraag. Hè? De kinderen hebben een hele grote fantasie.
Ja.
Dus waar zit inderdaad de grens tussen een waan en een
fantasie?
En een fantasie. Want ja, ik had als kind ook nog wel gedachten. Ja. En als ik daar nu op terugkijk, denk ik, ja, dat was een beetje zot.
Ja.
Maar voor jou, kun jij dat omschrijven, Jannes? Waar die grens ligt tussen fantasie en waan?
Dat vind ik moeilijk.
Is daar in de hulpverlening wel eens iets over gezegd of geschreven? Van zo...
Nee, niet tegen mij in ieder geval.
Niet tegen jou. En kunt u daar iets over zeggen van hoe dat zit?
Nee, ik zou het ook niet weten. Maar als ik zo'n verhaal hoor, als ik dat gehoord had toen hij zo jong was, had ik dat als fantasie bestempeld. En niet als een waanidee.
Nee, nee. Maar de overtuiging dat het waar is.
Ja.
En dat je er echt naar leeft. En helaas
dan
ook,
is het geen fantasie meer.
Dan is het geen fantasie meer, nee.
Nee.
Wat ik wel heel ontroerend vind, Jannes, is dat je in je columns en ook in deze weer heel, heel kwetsbaar bent. Terwijl ik me ook kan voorstellen dat je door de manier waarop jij je leven in moet richten, ook heel veel beschermmechanismes hebt ingebouwd, zodat mensen je niet kunnen raken. Kun je daar iets over vertellen?
Over die beschermen?
Ja.
Nou, ik heb me in die zin beschermd dat ik gewoon geen beschikking meer heb over geld. En daar kan ik niet mee omgaan. Dus ik heb een bewindvoerder, dat is een bescherming. Ik heb wekelijks een gesprek met een GGZ-verpleegkundige. Die kunnen dan dingen signaleren. En ingrijpen als het nodig is. Dus dat zijn wel beschermen dingen. En voor de rest, ja, ik werk 2 ochtenden in de week in Groningen bij de Nationale Zorggids. En daar heb ik ook heel veel vrijheid. Als het gewoon niet gaat, kan ik gewoon naar huis. Ik heb geen vaste tijden, geen verplichtingen. Beschermen ook in die zin gewoon dat. Alles wat ik daar gewoon vrij ben.
En dat zijn hele praktische beschermingen. Heb je ook een beschermlaag in jezelf opgebouwd om je te beschermen tegen bijvoorbeeld, hè, nou is dit een voorbeeld van een vriendje wat ruzie uiteindelijk maakt. Maar mensen zijn ook niet altijd even begripvol. Je schrijft in een van je columns, vind ik ook prachtig. Als je in een kroeg staat, dan vragen mensen hoe gaat het met je? En dan zeg je nou, somber, tegen het depressieve aan. En dan voel je eigenlijk al meteen dat mensen niet meer geïnteresseerd in je zijn.
Ja, dat klopt.
En dat is iets wat jij ongetwijfeld vaker meemaakt dan een ander. Omdat ze het niet aankunnen om met...
Nou, ik denk dat het juist... mensen waarderen juist dat je open bent. Dat je er gewoon over praat. Dat je erover kan praten. En kijk, ik kan niet kijken als we... Ik denk dat ze vroeger veel meer last van roddels en dat soort dingen had, omdat ik nooit wat zei en misschien wat af en toe wat gek deed. Nu weten ze vaak wat er aan de hand is, ik zeg het ook vaak. En dan kunnen zij er wat mee doen. En mijn ervaring is dat, dat gelukkig iedereen mij in mijn waarde laat en dat ze heel erg geïnteresseerd zijn in mijn leven, hoe dat werkt, stemmen horen, gedachten hebben, hoe werkt dat? Kijk, en ik kan niet kijken als we elkaar niet meer spreken en verder gaan, wat ze ermee doen. Of ze achter mijn rug me belachelijk maken, dat kan ik niet zien, maar dat gevoel heb ik niet. Dat gevoel had ik vroeger wel.
En je zegt eigenlijk, doordat ik er open over spreek, is dat het heeft een hele hoop geholpen.
Ja.
Nou, daar is hopelijk dit programma of deze uitzending ook, kan daar ook mooi in bijdragen. Tenminste, dat hoop ik voor je, Jannes. En voor al die mensen die zelf ook te kampen hebben met stemmen en gedachten en ja, wanen. Hoop ik dat ze zich herkennen en troost putten. Misschien ook wel moed putten uit jouw verhaal. Ik wil langzaam ook naar het volgende nummer gaan van Guus Meeuwis. Dat komt door jou. Ik heb je net een geheimtje verklapt. Dat mag je niet doorvertellen natuurlijk. Dat ik het ook zo'n mooi liedje vind.
Ja.
Maar jij vindt het ook een mooi liedje. Wil jij zelf dit liedje aankondigen?
Oké, dit is een nummer voor iemand die mij heel dierbaar is. Speciaal is. En ik vind het zelf een mooi nummer. En hier is Guus Meeuwis met Dat komt door jou.
Dankjewel.
Laat vandaag de mensen lachen, tot de nacht zal komen. Heerlijk dromen dat jij je bent en ik jou kan voelen. Naar jou kan lachen voelt het soms alsof ik zonde. Veel te leeg en veel te kil ben en niet echt meer adem. Ga vandaag een berg beklimmen en de top bereiken. Met jou mijn hart, waar ik jou wil houden. Vast wil houden, ik ben bang dat ik straks zonde. Veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan later razen. Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles. Wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder. Veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou. Je hart zit heel dicht bij mij. Je hart zit heel diep in mij. Vandaag de lucht versieren en haar kleuren geven. Die net zo mooi zijn zoals jij. En ik roep de regen en de zonnestralen. En ik fluister dat ik zonder. Heel alleen een heel klein mens ben en geen weg kan vinden. Ik zal vandaag een liedje schrijven en ze woorden geven. Die van jou alleen voor jou zijn. Zing je zacht met me mee. Onze woorden en ik weet dat ik straks zonder. Veel te bang en veel te min ben en niet door wil zingen. Ik ga vandaag van alles kunnen, tot de dag voorbij is. En ik weet dat ik maar één ding wil, dat je meegaat met mij. Bij me blijven, want ik weet dat ik straks zonder. Niets meer wil en niets meer kan, dan alleen maar huilen. Het komt door jou, het komt gewoon door jou. Je hart zit heel dicht bij mij. Je hart zit heel diep in mij. Dat komt door jou. Jouw verblindend zijn. Je hart zit heel dicht bij mij. Je hart zit heel diep in mij. Als ik vandaag de dag met jou mag. Zo'n been die zacht voorbij gaat. Terwijl de wereld weg lijkt. En ik naar je kijk. Naar jou blijf lachen voelt het soms alsof het wonder. Veel te mooi en veel te groot is en nooit bestaan heeft. Als ik vannacht en nacht met jou mag, zo een die zacht voorbij glijdt. Alsof de wereld weg lijkt en ik naar je kijk. Naar jou blijf lachen voelt het weer alsof het wonder. Veel te mooi en veel te groot is en nooit terugkeert. Als ik de dag en nacht met jou mag en die twee voorbij gaan. Terwijl heel de wereld er weg kijkt, dan hou ik je vast. En we zweven voelt het nog alsof het wonder. Veel te mooi en veel te groot is, te mooi voor mij is. Dat komt door jou, dat komt gewoon door jou. Je hart zit heel dicht bij mij. Je hart zit heel diep in mij. Dat komt door jou, jouw verblindend zijn. Je hart zit heel dicht bij mij. Je hart zit heel diep in mij. No.
dat komt door jou van Guus Meeuwis. En toen wij dit liedje aan het luisteren gingen, heeft moeders natuurlijk eens eventjes doorgevraagd. Wie is deze bijzondere persoon? En we kwamen uit bij jouw vader. Jouw vader is heel belangrijk voor je. Kun je daar iets over vertellen, Jannes?
Ja, daar kan ik wat over vertellen. Mijn vader is inderdaad heel belangrijk. En hij is ook voor mij ook enorm veranderd. Hij was altijd achter de broek aan zitten, dat pushen, iets van je leven maken, dat is nu veel minder. Maar dat deed hij ook gewoon omdat hij het beste voor zijn kinderen wilde. En hij wist natuurlijk niet wat er met mij aan de hand was. Maar zodra hij dat wist, is hij enorm veranderd. En wij hebben een hele goede band nu. En dat vind ik erg fijn.
Kun je iets vertellen? Wat doe je leuke dingen met je vader? Of ga je wel eens erop uit? Of?
Ja, we gaan wel eens naar een voetbalwedstrijd in Madrid.
In Madrid?
In Madrid, ja. Een weekendje weg.
Zo. Dat is nog wat anders dan de maan.
Ja, dat is wat anders dan de maan.
En dan ga je een weekendje weg en dan ga je naar FC... Nee, dat is niet Barcelona natuurlijk.
Nee, FC Madrid. Atletico Madrid is mijn favoriete voetbalteam.
Kijk eens aan.
En dan gaan we daar wel eens heen, ja.
Dat zijn wel echt vader-zoon dingen. Ja. De ultimiteit. Geldt dat voor u ook? Heeft u ook uw man zien veranderen op het moment dat hij wist wat er eigenlijk aan de hand was met Jannes?
Ja, zeker.
Hoe is dat voor jullie als ouders geweest?
Dat hij veranderde?
Ja, het hele
proces
eigenlijk.
In het begin was het natuurlijk, zat hij altijd maar achter de broek. Kijk, en ik had wel wat meer gevoel van, dat moet je gewoon niet doen, want dat helpt allemaal niet. Zonder dat ik wist dat er echt wat met hem aan de hand was. Maar hij heeft wat meer, zeg maar, van mijn karakter, mijn vader, herken ik wel in Jannes. Qua karakter dan, zeg maar. Ja, en toen dat... Toen er buiten kwam wat er aan de hand was, is hij echt helemaal omgedraaid. Dat is echt heel knap geweest.
Ja.
Dus en dat wij niet weten wat er met hem aan de hand is. Aan de ene kant is dat natuurlijk een opluchting, want dan weet je tenminste wat er is.
Ja.
En aan de andere kant, ja, is dat niet leuk natuurlijk.
Nee.
Je wil gewoon gezonde kinderen, dat ze gelukkig zijn en dat het goed met ze gaat.
Ja.
Maar gezien de situatie... Ja, het is zoals het is. En wij maken daar gewoon het beste van.
Ja, want is er voor jullie destijds ook hulp en opvang geweest? Want het is geen gebroken been waar hij mee te kampen heeft. Dus...
Nee, bij de opname in Assen heeft hij bij de jongere psychosegroep gezeten. Wat een heel goed iets is. Werden wij constant op de hoogte gehouden door familiegesprekken, zeg maar.
Ja.
Dus dat was heel prettig. Ja, en zo langzamerhand kom je er dan beter in. En we hebben nooit echt behoefte gehad om hulp te zoeken voor onszelf of zo.
Nee. Of
we hebben wel tegen elkaar gezegd, wij gaan er niet aan onderdoor. Want we hebben ook ons eigen leven en we hebben nog 4 andere kinderen. Dus en dat werkt op dit moment gewoon heel erg goed.
Want hoe is het voor je broers en zussen, Jannes? Hoe gaan jullie met elkaar om? Welke plaats neem je in het gezin?
Ik word gewoon behandeld als een broer van. Ze behandelen me gewoon als broer. En ik heb heel goed contact met ze. Mijn broer woont dan ver weg. Die woont in Manila, dus die zie ik niet zoveel. Maar daar ga ik ook wel eens naartoe. En dan hebben we altijd goede gesprekken en... Ik heb veel telefonisch contact met mijn zussen. En ik stel ze gewoon op de hoogte van als er weer iets gebeurt wat ze moeten weten. Maar het is echt gewoon heel normaal gewoon.
En het is in ieder geval nu normaal omdat het bekend is wat er scheelt. Maar was dat toen jullie heel klein waren ook zo? Hoe was het toen jullie opgroeiende kinderen waren? En...
Nou, er zit wel een verschil in. Want toen ik jong was, echt jong was, trok ik heel erg met mijn zusjes op. Maar het is wel later verwaterd. En ook echt afstand en dingen die niet leuk vinden die ze wilden doen met me. En ook dan daarom niet doen.
Ja.
Maar ik had er ook geen interesse in.
Ja, je had het waarschijnlijk te druk met jezelf.
Ja.
Heeft u die verandering ook gezien bij kinderen?
Ja, zeker. Want in het begin, kijk, toen ze jong waren bij ons thuis woonden, was het allemaal prima. Jans was een hartstikke leuk en vrolijk ventje. Die trok inderdaad veel op met zijn zusjes. Dat is een tweeling, die scheelt 1 jaar met hem, 1 jaar jonger. Toen hij ouder werd, zeg maar, adolescent. Toen ging dat, was die relatie een stuk minder. Want zij begrepen er ook niks van. En ze kregen er ook wel een beetje genoeg van.
Ja.
Hè? Ja, dat is een hele normale reactie. Ja. Maar eenmaal toen ze wisten wat er aan de hand was, was het allemaal weer oké. En nou, wat hij zelf zegt, is prima.
Ja.
Zijn wij ook heel, als ouders heel erg blij mee.
Ja, want het kan natuurlijk ook anders.
Ja, ik bedoel, als wij een keer weg zijn, een week of 2 weken, dan kunnen we er altijd op rekenen dat de kinderen goed op hem letten en naar hem toe gaan als er wat is of zo.
Ja.
Dus dat is gewoon heel, heel fijn.
Ja. Maar ze zijn heel warm ook, heel hecht.
Ja.
En dat is ongetwijfeld ook wel te danken aan jullie als ouders.
Ja. Ja, met elkaar doe je dat, hè?
Ja. Ja. Maar dat is niet overal zo. Want ik zou me kunnen voorstellen, Jannes, dat jij mensen tegenkomt in het hulpverleningscircuit, bij wie de familie er heel anders omheen staat.
Ja, ja, ik zie mijzelf ook als een bevoorrecht mens hierdoor. Ik zie ook gewoon lotgenoten die gewoon geen contact meer met de familie hebben omdat ze dit hebben.
Ja.
En misschien dingen gedaan hebben die ze eigenlijk niet willen doen. Maar gewoon in de steek worden gelaten. Niet alleen door vrienden, familie, werk of collega's. Maar ook gewoon door familie, bloedeigen familie. En dat is iets wat ik me niet kan voorstellen. Maar het gebeurt wel.
Ja. En zie jij wat dat doet met die mensen?
Ja, die glijden langzaam af. Die hebben ook geen vertrouwen, die hebben geen hoop meer. Die krijgen veel minder hoop. En die zijn ook veel somberder. Dat zie ik wel allemaal.
En gebeurt het dan ook wel eens dat ze het leven zo zwaar vinden dat ze er ook uitstappen?
Nou, ik heb wel meegemaakt dat mensen tijdens mijn wandeling ermee niet echt heel direct uitstapten. Maar wel op het terrein dat er iemand zelfmoord had gepleegd. Maar die ken ik niet. Ik weet de redenen waarom, weet ik niet. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat dat voor sommige mensen op dat moment dan heel erg dichtbij komt.
Ja. Is het iets waar je zelf ook wel eens mee geconfronteerd wordt met in je gedachten? Dat je zegt van nou, ik stap eruit, het doet te veel pijn.
Ja, best wel vaak.
Hoe kun je daar iets over vertellen?
Dat is... Je wordt ook, je levert elke dag in strijd met je ziekte. En dat beseffen mensen niet altijd, maar dat kost heel veel energie. En daar word je soms wel eens moedeloos van, dat je dat elke dag opnieuw moet voeren. En dan denk ik, soms denk ik van ja, dat heeft toch geen zin. En ik kan er net zo goed mee stoppen, ik kan er net zo goed mee uitstappen. Ik heb wel zulke sombere gedachten, heb ik wel, maar ik zie het mezelf nog niet zo 1, 2, 3 uitvoeren.
En heeft dat te maken ook met het gezin waar je uitkomt?
Ja.
Dat is echt je grote poortwachter, om het zo maar te noemen.
Maar het is ook, ik heb mijn familie onlangs wel verteld, want toen was die acteur, Amerikaanse acteur Robin Williams, die pleegde zelfmoord. Ik heb ze toen, dat was die periode toen, toen heb ik ze wel gezegd van, ja, dat kan bij mij ook gebeuren. Ik kan dat niet. Het is iets wat je niet kan beloven.
Ja. Dat zeg je mooi, het is iets wat je niet kan beloven. Hoe is dat voor jullie om dat te horen?
Nou ja, we zijn er allemaal dus eerder mee geconfronteerd. Maar de laatste keer, dat was dus onlangs. Toen heeft het heftig aangegrepen bij mij. Toen heb ik voor het eerst ben ik echt bang geweest.
En
echt bang.
En omdat dat ik was toen onlangs met Robbie Williams.
Ja. En hij begon het ook tegen ons te vertellen. Aan de andere kant is het natuurlijk heel mooi dat je open bent daarover. Want dan kan je erover praten.
Ja.
He, want het is natuurlijk een beetje struisvogelpolitiek. Als je er niks over hoort, dan wil niet zeggen dat er dan ook niks gebeurt natuurlijk. Hè?
Ja.
Maar dat was wel, dat is wel een hele schok geweest. En toen heb ik wel gedacht, het is jammer dat daar niet meer over gesproken wordt. Want in eerste instantie sta je echt met je mond vol tanden. Want je weet bij God niet wat je moet zeggen.
Nee.
En op een gegeven moment, ja, we hebben toen wel hele goede en mooie gesprekken gehad. En als moeder, zeg maar even, ik zie ook wel dat hij het heel moeilijk heeft. En dat vind ik heel erg.
Ja.
En dan kan ik me ook voorstellen dat je daar een keer genoeg van hebt. En dat je dan zegt van nou is het klaar, ik stap uit. Hè? Ja. Om het maar even
zo te zeggen.
Hard te zeggen. Ja. Maar aan de andere kant ben ik ook zijn moeder en is het mijn kind.
Ja.
En ik hou van hem en ik wil hem gewoon niet kwijt.
Nee.
En ja. En dan is het wel mooi dat je daar zo met elkaar over praten kan. En toen dacht ik, in de samenleving wordt dat altijd gemeden. En eigenlijk is dat jammer, omdat als je daar meer over praat, kan je ook mensen veel beter
begrijpen.
En kan je er ook, als ze dan iets zeggen of dingen, dan kan je er ook veel beter over praten.
Ja, want heeft het jou geholpen, Jannes, om er zo met je ouders over te praten?
Ja.
En op welke manier heeft je geholpen?
Dat ik het kwijt kon. Dat ik gewoon die mogelijkheid dat ik. Ja, het is gewoon onderdeel van mijn leven. Dat ik met die vraag soms gewoon enorm veel worstel. Dat ik gewoon soms nergens zin in heb. En ik vind het heel fijn dat ik daar met mijn ouders en ook met mijn zussen over kan praten. Want ik denk dat ik daardoor minder snel impulsief word. Waardoor ik het misschien ga doen, weet je wel.
Ja.
Ik denk dat het heeft mij enorm geholpen.
Het lijkt ook wel alsof je een soort van gedeelde verantwoordelijkheid hebt dan. Je deelt het met de mensen om je heen.
Ja.
En het mooie is wat je zei, ik kan het niet beloven. Maar je voelt je zodanig verbonden dat het je wellicht op het cruciale moment wel eens tegen zou kunnen houden. Dat is eigenlijk wat ik je hoor zeggen.
Ja.
Klopt dat een beetje?
Ja, dat klopt.
En wat ik u hoor zeggen, en dat ben ik ook wel met u eens, dat er veel meer over gesproken mag worden. Sinds onder andere ook Anthony Kamerling zelfmoord heeft gesproken, is er al aardig wat over te doen geweest. En de dag van de depressiviteit hebben we onlangs gehad. En, dus het komt wel wat boven oppervlakte nu. Maar eigenlijk nog niet voldoende.
Nee. Maar het zou echt beter zijn om daarover te praten.
Ja. Ja. Zie je het aan hoe het voor jullie gewerkt heeft.
Ja.
We gaan naar het volgende liedje ook. Wat er wel een beetje op aanhaakt. Want dat is ook het gevoel wat je kan hebben. En wat je misschien net over de rand kan duwen. Don't You Love Me Anymore van Joe Cocker. Maar wat is de reden dat jij dit liedje hebt uitgekozen, Jannes?
Oh, dat vind ik gewoon een leuk liedje.
Je vindt het gewoon een leuk liedje? Ik denk, hier zit nou echt een diepe betekenis. Maar het is ook wel een heel leuk liedje. Ja. Zullen we maar gewoon luisteren dan?
Ja.
I'd see a smile when I walked in the dawn. Thought those arms of yours would be open wide, but where they were before. Why do you look at me
Jannes en Jeanette zitten tegenover mij. Jannes Oosterveld heeft een prachtig boekje geschreven. En dat heet Nicolai van Doorn. En als je wil weten wat erin staat, dan raad ik u aan om naar de website te gaan van Jannes. En dat is, verrassend genoeg, de website heet nicolaivandoorn.nl. En daar staan de columns in en daar kun je het boekje bestellen. Jannes heeft verteld over zijn leven met de stemmen in het hoofd en de psychoses en de depressies en de manies en de worsteling die dat elke dag is. Ik hoop door het gesprek dat we hebben gehad dat de mensen nieuwsgieriger zijn geworden. Want dat is eigenlijk waar het om te doen is. Nieuwsgierig, betrokken en de taboe verdwenen. Jannes, het allerlaatste lied, want daar gaat het over.
Het is van André Hazes, Ik leef mijn eigen leven.
En dat doe je goed. Ja. Dank je wel.
Oké, jij ook bedankt. Ja.
Ik sluit mijn ogen en denk na, en alles gaat dan door me heen. Dan zie ik heel mijn leven. Ik heb veel genoten, maar ook heel veel gehuild. Maar dat zal me echt nooit spijten. Ik was altijd drank en vrienden om me heen. Er waren altijd feesten. Maar het was leven zoals ik daar toen wou. Daar had ik voor gekozen. We gingen wel eens door. De nachten waren lang. Dan viel je zo je bed in. Geen cent op zak. Geen kruimel meer in huis. Maar toch bleef je maar lachen. Ik kijk nu terug en toch heb ik geen spijt. Het waren mooie jaren. Want wat ik deed, nooit deed ik iemand kwaad ermee. Het is mijn eigen leven. Begrijp ook niet waar een ander zich zo druk om maakt. Het is mijn leven zoals ik het wil leven. Maak nooit ruzie, laat mij nu toch met rust. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Ik bemoei me toch ook niet met een ander. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Laat me gaan voordat ik nu verander. Laat mij nu gaan. Laat mij nu gaan. Oh. Ik kijk nu terug en toch heb ik geen spijt. Het waren mooie jaren. Want wat ik deed.